Aflevering 8. Intimiteit en seksualiteit. Welkom bij de podcastserie Bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Samen met Marian Ruitenberg, bestuurder van de Vluchtheuvel, praat ik in deze serie met verschillende experts van de Vluchtheuvel. Over onderwerpen die jullie kunnen helpen om aan jullie relatie te bouwen. In deze 8e aflevering gaan we het hebben over intimiteit en seksualiteit. Marian, wie heb je vandaag meegenomen?
Ik heb vandaag meegenomen Lisanne Voorwinde. En wil jij iets vertellen over jezelf?
Ja, dat is goed. Ik ben Lisanne Voorwinde. Ik ben getrouwd met Jonathan en samen hebben we 3 kinderen mogen ontvangen. Ik werk bij Stichting de Vluchtheuvel als trainer toerister. Waarin ik vaak met mensen in groepen ook in gesprek ga over verschillende thema's. Waaronder ook seksualiteit.
Ja, en nu hebben we een hele aparte aflevering over intimiteit en seksualiteit. Kan je vertellen waarom?
Ja, seksualiteit en intimiteit vind ik een heel mooi thema, maar misschien ook wel voor de luisteraars en voor veel mensen ook een heel moeilijk thema, omdat er misschien vanuit de opvoeding een bepaalde taboe op ligt. Het is echt een geschenk van de Heere die dit heel goed heeft gemaakt. En aan de andere kant zie je ook dat door de zonde op seksualiteit ook een hele negatieve lading kan liggen. Omdat je kan negatieve ervaringen hebben met seksualiteit of je kan verleid worden op seksueel gebied. Dus het is aan de ene kant een ontzettend mooi thema waarin we echt de liefde naar elkaar als man en vrouw kunnen uiten. En aan de andere kant is het ook een moeilijk thema omdat er ook veel pijn en verdriet onder kan liggen.
Kun je uitleggen wat nou het verschil is tussen seksualiteit en intimiteit?
Ja, seksualiteit. Eigenlijk kan ik dan nog 2 verschillen maken. Je hebt seksualiteit en seks. Als ik het over seksualiteit heb, dan heb ik het eigenlijk over seksualiteit in de brede zin. In een hele brede zin over je gedachten, je gevoelens, je verlangens, je fantasieën. Die te maken hebben met seksualiteit. En als ik het over seks heb, dan hebben we het vooral over de daad, het handelen. Dus, en dat kan zijn van zoenen tot gemeenschap hebben. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen seksualiteit en seks. En intimiteit, dat is iets wat je met je man of vrouw mag hebben. Dat je een emotionele verbondenheid hebt. Maar daar hoef je niet per se man of vrouw voor te zijn. Je kan ook intimiteit met iemand ervaren als je alleen bent, als je niet getrouwd bent en bijvoorbeeld met een hele goede vriend of vriendin of iemand uit je kerkelijke gemeente, waar je echt van hart tot hart met iemand spreekt. Ieder mens heeft ook behoefte aan intimiteit. En ja, ook voor als je dit hoort en je kent bijvoorbeeld iemand die alleen is, dan is het mooi dat je ook probeert met andere mensen van hart tot hart te spreken, maar ook met je man of vrouw. Want seksualiteit zonder intimiteit, dat is veel platter.
Dan kom je eigenlijk gewoon bijna op seks uit.
Ja, klopt. Ja.
En wat zegt de Bijbel over seksualiteit? Want daar wordt ook best wel gesproken over seksualiteit.
Zeker, ja. Ja, de Bijbel, eigenlijk al vanaf het zeggen ze soms wel eens hè, van seksualiteit is nog een paradijsbloem vanuit het paradijs. En dat is ook zo. En aan de andere kant zie je ook dat de Heere heel duidelijk ook ons wetten en regels geeft over seksualiteit. De Heere heeft seksualiteit gemaakt. En ik zeg altijd, hij heeft het gemaakt en hij weet dus ook hoe we dat moeten gebruiken. En daarvoor heeft hij ook in de Bijbel richtlijnen gegeven. Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel waarin je juist ziet dat seksualiteit op een verkeerde manier werd gebruikt. Waarin een vrouw verkracht wordt of iemand zijn naaktheid openbaar maakt. En dan zie je ook dat de Heere daarop een straf geeft. En aan de andere kant geeft de Heere ook bijvoorbeeld in het boek Hooglied heel erg juist het verlangen wat een man en vrouw naar elkaar kan hebben weer. Dus de mooie kant van seksualiteit staat in de Bijbel. En aan de andere kant leert de Bijbel ook ons van hoe we seksualiteit op een goede manier kunnen gebruiken.
Mm-hmm. En wat is dan het doel van seksualiteit? De mooie kant van seksualiteit?
Ja, dat is een hele mooie vraag. En heel vaak zullen mensen denken van kinderen krijgen. En dat is ook inderdaad een van de doelen. Maar seksualiteit heeft echt heeft ook andere doelen, waaronder echt het uiten van je liefde naar een ander. Het is een ultieme manier om je liefde te uiten. En het is ook een heel groot compliment of iets heel waardevols dat iemand jou zo vertrouwt dat hij zelfs zijn of haar lichaam aan jou wilt geven. Dat hij je dat toevertrouwt. Dus dat geeft iets heel erg verbindends. Dus het is heel erg verbindend. Daarnaast geeft het ook een bepaald hormoon vrij, waardoor je echt aan elkaar hecht. Het is ook bekend uit onderzoek van met de persoon met wie je voor het eerst gemeenschap hebt. Dat is ook de persoon, dat vergeet je nooit meer. Dat maakt hele diepe indruk. Dat is ook veel moeilijker te verbreken als dat je veel verschillende partners hebt gehad waarmee je gemeenschap hebt gehad. Dus hoe dat hechtingshormoon, dat komt vrij wanneer er gemeenschap is. Ja.
Ja, want dat eigenlijk zeg je het al een beetje, hè, als je één partner hebt gehad, dat dat zo mooi is.
Ja.
Want ook voordat je getrouwd bent, kan je in aanraking komen met seksualiteit. Ja. En wat heeft dat voor het gevolg in het huwelijk? Dus...
Ja. Ik vind dat heel belangrijk en goed ook om hier te bespreken. En ook, het kan zijn dat je in je vroege jeugd, dat iemand op seksueel gebied ook over jouw grens heen is gegaan. En omdat seksualiteit iets heel erg dieps van binnen van ons raakt, is dat ook heel erg als iemand daar over jouw grens is gegaan. En dat raakt ook heel erg diep. Dus allereerst wil ik ook echt noemen van als je hier luistert naar deze podcast, dat je ook denkt van ja, weet je kan wel vertellen van hoe mooi het allemaal is, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi. Want seksualiteit, alles daaromheen geeft mij zoveel angst, zoveel stress, zoveel pijn. Iets of misschien iets wat je heel erg diep hebt weggestopt. En dan wil ik je echt aanmoedigen van probeer er met iemand over te spreken. Want wat jou is aangedaan had niet gemogen en dat mag ook niet. Of als dat jou nog aangedaan wordt, dan moet dat stoppen. En het erover praten lost het niet gelijk op, maar kan al wel een stukje het eerste stapje naar heling brengen. Dus ja, dat vind ik wel echt belangrijk om dat hier ook genoemd te hebben. Van als je hiermee loopt en misschien nog wel in je eentje hiermee loopt, ga daarover in gesprek. En dat hoeft echt niet gelijk de hulpverlening te zijn. Mag wel, maar zoek eerst iemand op die je vertrouwt, bij wie je dat kan delen. Een familielid of een vriend of vriendin of iemand uit je kerkelijke gemeente. En dan samen misschien ook de stap naar hulpverleningen te nemen dan.
En het kan ook wel alleen, hè? Want we krijgen natuurlijk ook wel eens een hulpvraag via info@stichtingvluchthulp.nl. Dat iemand zegt, er is iemand echt over mijn grenzen gegaan, ik zoek hulp.
Ja.
En
ja,
dan word je natuurlijk ook gebeld. Ja. En dan gaan we het goede gesprek aan om te kijken van, wat doen we dan eigenlijk?
Als je
zo'n mail stuurt naar de vluchtheuvel van...
Nee, dat is een hele goede, mooie aanvulling inderdaad. Want soms is het heel moeilijk om iemand te vinden. Omdat misschien wel iemand die over jouw grens is gegaan of iemand over jouw grens gaat. Iemand van heel dichtbij. Dus misschien kent wel heel de familie die persoon. Ja, ga dat dan maar eens delen in je familie. Wat haal je overhoop? Dat gevoel kan je hebben. En dan is het heel goed om inderdaad naar bijvoorbeeld de vluchtheuvel te gaan. Te mailen naar het contactadres en... je verhaal te delen. Een collega zal dan ook weer contact met jou opnemen en met jou verder kijken van welke hulp past bij jou en welke stappen kan je ondernemen.
Ja. En goed, dit is eigenlijk als het niet zo goed gaat, hè? En eigenlijk, dit is als het niet goed gaat, dat je dan echt hulp moet zoeken. Maar de andere kant is het mooie aspect van seksualiteit.
Ja. Ja, en je zei ook van over als je eerder met seksualiteit in aanraking bent gekomen. Dat kan inderdaad zijn als iemand over jouw grens heen is gegaan. Maar het kan ook zijn dat jij zelf dingen hebt opgezocht. Of in een, zoals bijvoorbeeld pornografie. Of in een eerdere relatie ook seksualiteit al hebt beleefd met iemand. En ik wil echt ook daarin aanmoedigen om dat wel echt ook te bespreken met je partner. Misschien ook al ben je nu al heel lang getrouwd of ben je nog maar net getrouwd, ga je bijna trouwen. Bespreek dit met elkaar open, zodat er geen twee werelden zijn waarin je leeft. Een huwelijk met je man of vrouw en iets wat in het verleden gebeurd is. Wees daarin ook eerlijk naar elkaar.
En wat is het mooie ervan als je eerlijk bent?
Ja, dat de dingen die ja, die je misschien bezighouden, dat, ja, of dat je dat meedraagt, dat je dat naar elkaar open uitspreekt.
Ja.
En dat kan ook soms moeilijk zijn en pijnlijk. En dan mag je elkaar ook de tijd voor geven om daar weer, ja, weer in te herstellen en daar ook verder over in gesprek te gaan.
Moet je altijd alles vertellen aan jouw man of vrouw voordat je een huwelijk start?
Ja, ik denk dat, dat vind ik een hele goede vraag. En het is inderdaad heel belangrijk om echt elkaar heel goed te leren kennen. Om elkaar vragen te stellen van wat houdt jou bezig en wie ben jij? En ook op seksueel gebied dat je weet van, ja, hoe sta je daarin? Wat vind je fijn, wat vind je minder fijn? En dat er, als er dingen in het verleden zijn die jou echt... wat er eigenlijk tussen jou en je vrouw of man in staat, dat het belangrijk is om dat te delen. En als er dingen in het verleden zijn gebeurd die misschien, die nu niet veel invloed meer hebben, maar waarvan je wel weet, oh, als ik dat deel, heeft dat echt enorme impact. Maar heb dat zelf echt achter me laten. Ik heb daar vergeving over gevraagd. Ja, dan kan je afwegen van, ga ik dit delen? Maar... ik zou dit, wat ik nu zeg, niet heel snel gebruiken voor jezelf. Van ook hoef het niet te delen. Echt eerlijk aan jezelf afvragen van, staat dit nog tussen mij en mijn man of vrouw in? Ja, dan moet je het delen. Nee, dan kan je een afweging maken van, wat is goed hierin?
Ja. Ja. Eigenlijk kom je dan bij dat je zegt van, je hele rugzak van heel je leven, ja, kan je nooit altijd met de ander,
nee,
helemaal delen.
Nee, klopt.
Maar dat zou, ja, op een laatst moment als tussen, ja, je inkomt staan nog wel gedeeld
dat kan,
kunnen
dat
worden.
Dat klopt inderdaad. Van, het kan ook zijn dat op een later moment wel weer naar boven komt en dat je denkt, ja, het is goed als ik dat niet deel.
Ja, ja. Ja, dat is ook wel weer heel mooi, ja, dat er ook ruimte, ja, is, hè, dat er, ja, tijd is, ja, om dingen te delen.
Maar ik denk wel dat het, als je op dit moment in je huwelijk bijvoorbeeld worstelt met pornografie, dat het dan wel goed is om dat nu te bespreken. Dus als er nu dingen zijn in je huwelijk waarvan je denkt op seksueel gebied van, nou, dit is niet zoals de Heer het bedoeld heeft, kom dan wel in die openheid, hoe moeilijk dat ook is, ook voor je man of vrouw. Maar dat geeft echt heel veel verbinding als het open is gegaan. Als je erover kan spreken met elkaar. Als er misschien wel wellicht hulpverlening over is geweest. Dat je dan opnieuw weer die verbinding aangaat.
Ja. Ik kan me voorstellen als je als ouder naar deze podcast luistert. Ja. En je denkt van, ja, maar in deze tijd waar zoveel mogelijk is. Ja. Wat je via je telefoons en allerlei systemen naar je toe krijgt en waar je niet blij mee bent.
Ja.
Hoe kun je je kinderen nog met een gezonde seksualiteit laten opgroeien?
Ja.
Want het is best een uitdaging, want, ja, bespreekbaar maken is nog steeds een uitdaging, ja, voor veel mensen.
Ja.
Maar hoe zorg je ervoor dat je kind gezond opgroeit?
Ja.
Ook in seksualiteitsgebied.
Ja, dat is, het is inderdaad een uitdaging, omdat onze jongeren, en ik zal zo nog iets over het jonge kind noemen, maar zeker onze jongeren die een eigen telefoon hebben eigenlijk, komen heel vaak in aanraking met seksualiteit op bijvoorbeeld apps. Ook al zoeken ze daar zelf niet naar in films, dat kan tot hen komen. Dus inderdaad, het is een uitdaging omdat ze er heel vaak mee geconfronteerd worden. Soms zeggen ze wel eens van, ja, als je vroeger porno wilde kijken, dan moest je naar de... naar een boekenshop.
Boekhandel.
Ja, in je eigen dorp wellicht, waar mensen je zagen. Of, en nu heb je het altijd 24 uur per dag bij je, op je slaapkamer als je alleen bent. Dus daardoor is het iets wat je, ja, waar de jongeren heel snel mee in aanraking komen en ook echt een verleiding. En aan de andere kant heb je als ouders ook echt een hele mooie taak. Waarin je aan je kinderen kan laten zien hoe de Heer de seksualiteit heeft bedoeld. En dat je ook als man en vrouw aan elkaar liefde toont en uit naar elkaar. Ook door lichamelijk contact, door elkaar een kus te geven of fijn naast elkaar op de bank te zitten. Van wat laat je daarin aan je kinderen zien? En bij kleine kinderen inderdaad, van, je noemde net het taboe. Van, dat herken ik ook, dat hoor ik ook vaker. Begin al daar ook jong al mee. Benoem lichaamsdelen. Zodat seksualiteit en je geslachtsdelen niet iets spannends of engs is, maar iets wat bij jou hoort. Dus dat is even kort wat ik daarin mee zou geven van benoem dingen, maak dingen bespreekbaar, maar wees zelf ook echt een voorbeeld. En richting jongeren kan dat best wel ingewikkeld zijn om dat thema bespreekbaar te maken. En ze zitten daar vaak ook zeker niet op te wachten om en helemaal niet het idee dat hun ouders seksualiteit met elkaar beleven. Maar dan kan je wel kijken van, oh ja, als je een keer iets op het nieuws ziet staan over een onderzoek van, oh, dat je je jongeren eens uitnodigt van, oh, herken jij dat? Of heb je dat ook wel eens gezien? Of hoor je dat wel eens om je heen? Dat je probeert in hun leefwereld daarin te komen. Dus dat je probeert dan dingen vanuit het nieuws bijvoorbeeld aan te grijpen om het gesprek mee aan te gaan. En ook als je, je kan ook echt al met je kinderen bidden en voor je kinderen bidden om een levenspartner. Ga daar niet pas mee beginnen als ze aan het daten zijn of als ze vertellen dat ze een relatie hebben, maar dat ze weten van, oh, mijn ouders vinden dit belangrijk en ik kan hier met ze over in gesprek. Ja. En daarin ook ze aanmoedigen om goede keuzes te maken. En soms vinden jongeren het ook gewoon lastig om dat met hun eigen ouders te doen. En accepteer dat ook en probeer daar juist te stimuleren om met iemand anders daarover te praten. Dus je kan het niet forceren, maar misschien dat je weet van, oh, met die persoon heeft hij een klik of mijn zoon werkt daar en die man heeft veel invloed op hem. Dat je die kanalen gebruikt juist om je kinderen te vormen.
Ja. Ik had vroeger, toen waren ze klein, maar niet al te klein, maar dan had ik altijd de afstand tussen mijn huis en dat van mijn ouders was precies 8 minuten.
Ja.
En dan had ik altijd een onderwerp in de auto en dan zeiden we, gaan we het daarover hebben. Of als ze vragen hadden, maar dan wisten ze ook altijd, ze houdt echt op als we bij open oma zijn, want dan is dit geen onderwerp.
Ja.
Maar dan wisten ze ook altijd, het is maar 8 minuten.
Ja.
En dat was net goed genoeg voor 1 vraag of iets dat ik bespreekbaar wilde maken. En dat vonden ze achteraf heel fijn. Want ze zeiden van, ja, oké, het zijn niet de leukste gesprekken waar die je als kind wil horen. Aan de andere kant is het wel belangrijk om ze te horen.
Ja.
En juist om iets te vinden wat inderdaad heel kort, maar heel krachtig is. En dat je zegt, van, nou, en ook niet op door hoeven gaan.
Nee, precies. En sowieso is een autorit natuurlijk altijd mooi. Want je kijkt elkaar niet aan, je bent er wat aan doen. Je ziet nog onderweg wat. Heel mooi, ja. En iets afgebakend, ja, mooi.
En het leidt altijd als kinderen het niet leuk vinden.
Ja. Ja.
Maar op zich zijn ze ook altijd wel heel erg nieuwsgierig.
Ja, zeker. En dat is wel, nu je dat noemt, dan moet ik gelijk even aan denken van, kinderen kunnen ook dingen vergeten. Dus als je denkt van, ik heb het allemaal verteld. Ik heb, ze zeggen volgens mij, voor het 8e jaar moet een kind weten hoe seksualiteit en wat er gebeurt als vader en moeder seks hebben. En dan kan het gerust op de 10e of 9e weer een vraag zijn dat je denkt, hé, maar dit hebben we al verteld. En dat klopt, dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het kind, dat ze dingen opslaan waar ze aan toe zijn en ja, dingen vergeten of niet hebben opgeslagen als ze er nog niet aan toe zijn. Dus die herhaling, dus het blijven vertellen gewoon op een luchtige, fijne, warme manier, dat is heel belangrijk. En het kan ook zijn dat ze een vraag stellen dat je denkt, ja, dat weet je al, maar dat ze het gewoon nog een keertje willen horen. Dus het kan zijn dat ze het vergeten zijn, maar ook dat ze het nog een keertje willen horen en dat je het dan weer mag uitleggen. En je kan er ook zelf vragen over stellen als je ziet dat iemand in verwachting is. Oh, hoe komt nou eigenlijk zo'n babytje in een buik van een moeder? En dat je zulke soort momenten aangrijpt om eigenlijk het over seksualiteit en ook de manier hoe de heren seksualiteit gemaakt heeft, om dat ook te bespreken.
En in de podcast over verschillen tussen man en vrouw, gaf je ook aan het seksueel gebied verschillen bestaan. Kan je hier ook iets over delen?
We hebben inderdaad met elkaar de podcast gehad over verschillen tussen man en vrouw. Daar heb ik bewust het stukje seksualiteit even losgelaten. Omdat ik wist dat in deze aflevering ook zou komen. Eigenlijk zijn er best veel verschillen op het gebied van man en vrouw. Sowieso de lichamelijke verschillen. Dus de geslachtskenmerken zijn natuurlijk anders. Dat zal niemand ook bestrijden. En je ziet ook dat de seksuele ontwikkeling van een man en vrouw ook anders is. Of van een jongen en een meisje. Waarin een meisje vaak wat eerder al gaat ontwikkelen, is dat bij een jongen vaak wat later. Maar je ziet ook dat wanneer een jongen voor het eerst een natte droom heeft gehad, dus voor het eerst een zaadlozing heeft gehad, zijn seksuele gevoelens ook wakker geworden. Dus een jongen zal dan gaan merken van, oh, als die een plaatje ziet van een schaars geklede vrouw of een meisje, dat die voelt van, oh, dit doet wat met mijn lichaam. En wanneer een meisje voor het eerst gaat menstrueren, is dat zijn die seksuele gevoelens nog niet wakker. Dus wanneer ze omgang heeft met een jongen, wordt ze steeds meer wakker gemaakt, worden die seksuele gevoelens steeds meer wakker gemaakt. En wanneer ze voor het eerst gemeenschap heeft, is ze volledig wakker gemaakt. En zijn die seksuele gevoelens ook volledig wakker gemaakt. Dus dat is in de ontwikkeling al een verschil tussen jongens en meisjes. En daarmee, dat heeft ook zijn doorwerking ook in je seksuele relatie als je getrouwd bent. Want vaak, omdat de jongen al veel meer weet van, hier ben ik gevoelig voor, dit vind ik fijn, dit vind ik minder fijn. Een jongen leeft al heel zijn leven met zijn geslachtsdeel gewoon heel duidelijk. Ik geef dat ook in het huwelijk, is dat ook even een zoektocht. Want waar je als meisje vaak dat nog minder weet van, dit vind ik fijn of dit vind ik minder fijn, hier kan ik van genieten, noem ik dat wel eens een beetje een valse start. Dus een jongen is daar al verder in. En daarom is het ook goed om dat samen ook te bespreken. En ook die openheid daarover te hebben. Wat voor een jongen misschien al heel vanzelfsprekend is. En precies weet wat hij moet voelen. Is dat voor een meisje nog veel meer. Of voor een jonge vrouw of voor een vrouw. Nog veel meer een zoektocht. En het is echt heel mooi om die zoektocht met elkaar aan te gaan. En dat kan vooral door met elkaar erover te spreken. Naar elkaar te luisteren. En ook dat je ook mag. Dat je ook mag accepteren als je bijvoorbeeld net getrouwd bent. Van, het gaat misschien nog helemaal niet zoals wat ik ervan verwacht had. Maar dat het ook goed is. Maar dat je juist dat ook naar elkaar uit. Dat je daarin ook in je seksuele relatie steeds meer naar elkaar toe mag groeien.
Ja, en ik zit dan even te denken. Je had bij dat verschil tussen man en vrouw had je ook over een taartpunt en een schietschijf.
Ja. Dus, klopt. Dus die in die ontwikkeling zit een verschil tussen man en vrouw. Maar ook In andere podcast hadden we het ook over, hè, dat een vrouw meer een schietschijf is en waarin seksualiteit echt het middenpunt is en een man meer een taartpunt waarin ze steeds dingen op afzonderlijke momenten beleven. En dat is op seksualiteit gebied ook. Wanneer een vrouw heel druk is in haar hoofd of veel zorgen heeft, dan zal ze minder snel behoefte hebben aan seksualiteit. En zou ze misschien daar eerst ook over willen praten? Om wat speelt er allemaal om in mijn hoofd voordat ze openstaat voor seksualiteit? Waarin een man meer seksualiteit als een losse taartpunt zit. Dus die hoeft niet per se iets echt dan op te lossen of over te spreken. Een vrouw heeft sowieso ook, en man uiteindelijk ook, maar een vrouw nog wel in het bijzonder ook echt behoefte om eerst die emotionele band met elkaar te voelen. Dus dat je echt samen voelt van, we spreken met elkaar van hart tot hart om seksualiteit ook te beleven. Op een hele fijne manier.
En dan het woord tederheid is dan misschien ook wel een woord dat daarbij past?
Ja, dat. Ik heb hem even niet hoor.
Geef niet, dan stoppen we even.
Dat had ik daar ook weer. Ja. Dus dat een vrouw zich gezien heeft. Ja.
Zal ik het woord tederheid weer doen?
Ja.
Ja, kunnen we. Het woord tederheid is dan misschien ook een woord wat daarbij past.
Ja,
als je
klopt.
Het hebt over de vrouw.
Ja. Dat waarin een vrouw het heel belangrijk vindt om zich geliefd te voelen, gezien te voelen. Is dat inderdaad een heel mooi woord. Dat het meer is dan alleen de geslachtsgemeenschap. Maar zich ook gezien en geliefd voelen. Ja. En er ook nog een verschil tussen man en vrouw is ook dat een man eigenlijk geprikkeld wordt en zijn behoefte tot seksualiteit opgewekt wordt, vaak ook door kijken is. Dus als ze hun vrouw zien, maar dat kan ook een andere vrouw zijn. En waarin ze bij hun eigen vrouw ook ontvangen en omarmen die behoefte aan seksualiteit. Is dat natuurlijk als je dat voelt bij een plaatje of bij een andere vrouw, is het goed als man om ook die gedachtes te sturen en dat weer te stoppen, die gedachtes. Maar dat je dat je geprikkeld wordt, dat heeft iedere man. En bij een vrouw, die heeft juist meer behoefte aan voelen en dat je samen bent. En ik denk dat is ook een groot verschil tussen man en vrouw, waarin een man meer een aan- en uitknopje is. Van, die wordt geprikkeld en die heeft behoefte aan seksualiteit. Noemen ze bij een vrouw meer vaak een strijkijzer. Die heeft meer opwarmtijd nodig. En is belangrijk om met elkaar, om daar ook samen gewoon de tijd voor te nemen. Al met elkaar lekker op de bank te hebben gezeten of met elkaar gekookt te hebben. Goede gesprekken met elkaar te hebben. En dan komt die behoefte aan seksualiteit. Die wordt daarin ook groter. Ja.
Daar past het eigenlijk wel bij, hè? Dat een vrouw heeft echt wel behoefte aan intimiteit. Ja. En de seksualiteit is wel de diepste intimiteit.
Ja. Dus, en dat is denk ik ook na het hebben van gemeenschap, is dat ook een verschil bij een man en vrouw. Als een man klaar is, een orgasme heeft gehad, is dat lampje ook weer meer uit. Terwijl een vrouw nog meer behoefte heeft om na te praten, om na te genieten, om bij elkaar te zijn. Zoals een strijkijzer ook weer afkoelt. En dus dat is ook goed om dat met elkaar te bespreken en daar ook rekening mee te houden. En dat je soms als man dan nog even een extra, ja, ook al heb je er zelf misschien minder behoefte aan, toch daar even verder over door te spreken. En als vrouw, als het dan niet zo is, dat je ook weet van, oh ja, dit is gewoon een verschil tussen ons, van je mag die behoefte dan uiten. Maar als een man daar even niet aan heeft gedacht, dat je dan niet denkt, oh, het stelt helemaal niks voor jou voor. Nee, dat is gewoon echt een verschil tussen man en vrouw.
Is er nog iets wat je de luisteraar mee wil geven? Ik zou zeggen, seksualiteit is ook iets waar je samen lol bij mag hebben. In de zin van, er mag ook gelachen worden. Want soms is het inderdaad heel klungelig.
Ja.
En lach er dan alsjeblieft over, in plaats van dat er zo'n prestatiedruk op zou moeten zitten. Ja. Want het is niet, gaat uiteindelijk om de intimiteit samen.
Klopt.
En niet om het klaarkomen, om het dan maar even plat te noemen.
Ja.
Maar dat je dus inderdaad gewoon wel met z'n tweeën het plezier moet hebben.
Ja.
En de intimiteit om het samen te beleven.
Ja, om dat het echt tot verbinding is. En wat voor vorm het dan op dat moment is. Dat je er samen over kan spreken en samen van kan genieten. En ook al is het misschien anders dan dat je had verwacht. En ook als je, ik weet niet hoe lang getrouwd bent, zal het ook nog wel eens zijn dat je, ja, dat je dacht van, oh, we hebben gemeenschap gehad, maar nou, dit is niet, ja, we hebben verkeerd gecommuniceerd of het ging niet goed. En dat je dat dan ook met elkaar bespreekt, daar ook mailt naar jezelf en mailt naar elkaar van, ja, dat is ook goed. Ja, dus dat zou ik zeker ook mee willen geven van, het is inderdaad, ik vergelijk het zelfs met een bergwandeling, waarin je soms even door een diep dal gaat en soms even geniet van het uitzicht, halverwege de weg. En waar je elkaar samen in ondersteunt en ook dingen laat zien aan elkaar. En niet een kwestie van zo snel mogelijk naar boven rennen en in je eentje van het uitzicht te genieten. Maar iets wat je samen doet, waar je samen over mag praten. En samen van mag genieten.
Ja, en samen ontdekken, denk ik ook,
ja,
of niet?
Ja, zeker. Ja. Het is echt een proces waarin je met elkaar door mag gaan. Ja.
We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Het is weer heel snel gegaan dit keer. Lisanne, mogen we je hartelijk danken voor jouw bijdrage aan deze uitzending. Marjan, waar gaan we het in de laatste uitzending over hebben?
Ja, dan gaan we het hebben over iets heel anders. Over geloof in de relatie.
Dankjewel. Dan wens ik de luisteraars een fijne avond. Want als je het over intimiteit hebt, is dat meestal wel iets wat in de avond plaatsvindt.
Het hoeft niet.
Maar het is natuurlijk wel altijd iets. Maar in ieder geval, maak er samen een mooie en gezellige tijd van.
Ja.
Wij spreken elkaar de volgende keer.
Ja.